Bammerdam.
Goedemorgen. Mijn naam is Max Waterheus en u luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Met deze week een aflevering over Piet van Ege, een 19e-eeuwse koopman die Amsterdam op verschillende manieren in de breedte heeft weten te veranderen. Voor de meeste luisteraars zal Piet van Ege doen denken aan de Van Egestraat, een straat langs het Vondelpark. Dat is niet voor niets. Piet van Ege heeft het Vondelpark opgericht, maar zo heeft hij ook op talloze andere manieren de stad weten te veranderen. Hij stond aan de fundamenten van onder andere het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum. Heeft het Prinsengrachtziekenhuis opgericht. En veel betekend voor de sociale huur in Amsterdam. Afgelopen donderdag werd de expositie Het Amsterdam van Piet van Ege, hoe een koopman een stad heeft veranderd, geopend aan Amsterdam Museum aan de Amstel. De redactie was erbij om een reportage te maken. We spreken met onder andere gastconservator Laura van Hasselt, schrijfster van het boek Geld, Geloof en Goede Vrienden. Verder spreken we met onder andere de vormgever, de directeur en de conservator van het Amsterdam Museum. Ik wens u veel luisterplezier. Mijn naam is Max en we staan hier in de eerste zaal van het Amsterdam Museum aan de Amstel. We openen de tentoonstelling met de erfenis van Piet van Ege, het nalatenschap. We zien aan de linkerkant een aantal schilderijen die Piet van Ege in de loop van zijn leven heeft verzameld. Tabus staat naast me. Ja. Wat zie je?
Ja, ik zie een boel schilderijen waarvan me net is verteld dat ze romantisch zijn. Dat betekent, ik zie mensen aan stranden. Ik zie mensen in huiskamers. Ik zie een Nederlands landschap. Het is allemaal een privécollectie van dus een enorm rijke bankier. Die allemaal verenigingen heeft opgezet. Die de stad probeerde te verbeteren. Dat is grappig, want dat beeld van een koopman die iets voor de stad doet, dat is de laatste tijd een beetje gaan wankelen. Ik vraag me af of we hier dus te maken hebben met een historisch unicum, zeg maar, wat nu niet meer bestaat. Of dat het eigenlijk heel normaal is. Daar ben ik geïnteresseerd in. Laura van Hasselt, jouw proefschrift is een tentoonstelling geworden. En het valt me op dat er heel veel benadrukt wordt dat deze Jan van Ege doopsgezind was. Waarom is dat zo?
Dat doopsgezinde was echt een belangrijke drijfveer voor hem. Dus ik weet niet zeker of hij dit allemaal tot stand had gebracht als hij niet doopsgezind was geweest. De doopsgezinden zijn een minderheid in Amsterdam, maar er waren in de 19e eeuw wel een heel rijke minderheid. En een minderheid die zichtbaar werd door wat ze gaven aan maatschappelijke projecten. En hij heeft ook een geloofsbelijdenis geschreven. Dat doet iedere doopsgezinde. Want je moet op volwassen leeftijd pas dopen als je er zelf voor kan kiezen. En dan schrijf je er ook een heel stuk bij waarom je dat dan doet. En daarin schrijft hij ook van ja, het is natuurlijk heel belangrijk om te spreken over God en het geloof. Maar het is eigenlijk nog veel belangrijker om er iets mee te doen. Dus wacht niet tot het hierna was. Nee, zorg nou in het leven nu dat je concreet iets doet voor je medemensen. En dat was in ieder geval in die tijd iets wat heel erg bij de doopsgezinden hoorde. Dus het is niet zo, het klinkt nu misschien alsof ik enorm reclame aan het maken ben voor een bepaald geloof. Ik ben zelf niet van geen enkel geloof. Maar je kan eigenlijk die man niet goed begrijpen als je niet ook dat geloof erbij neemt.
Van Ege had een hele erge gebinding met Amsterdam, terwijl zijn familie oorspronkelijk helemaal niet uit Amsterdam kwam. Wat maakte dan dat hij zo zich in wilde zetten voor Amsterdam? Of?
Daar heb je gelijk. Zijn familie kwam oorspronkelijk uit Vlaanderen, maar wel in de 17e eeuw. Dus in de 19e eeuw zaten ze al generaties lang in Amsterdam. Dus voelde het voor hen wel echt als hun stad, waar zij geworteld waren. Die ze bijna ook een beetje als hun eigendom zagen. Hè? En dat zeg maar, het landgoed Amsterdam lag er een beetje verwaarloosd bij in de 19e eeuw. Er was hartstikke veel armoede, grote werkloosheid, verval. En dus dat gevoel van, ja, maar dit is onze stad en wij hebben het geld, leidde er ook voor dat ze vonden dat je dan als rijke Amsterdammers ook echt de verantwoordelijkheid moest nemen om iets terug te geven. En misschien heeft dat er ook wel mee te maken dat doopsgezinnen in de 17e eeuw wel welkom waren in Amsterdam en niet in Vlaanderen, waar ze vandaan kwamen. Dus een soort van eeuwen later iets terug doen. Maar dan vul ik het wel in. Maar dus ik hoop dat je vraag een beetje beantwoordt.
Laatste vraag. Je noemde net een van jouw favoriete stukken van een heleboel, eentje die je toch wilde laten zien, was een schelpendoos. Waarin hij in een brief schrijft over zijn oom, van, oh, ik heb een hele mooie schelpendoos. Waarom heb je dat stuk gekozen? Heeft het iets te maken met een verzameldrang of een tentoonstellingsdrift die hij heeft?
Ja, ik denk wel. Nee, ten eerste, kijk, het was heel moeilijk om hem als jongetje te leren kennen. Want er waren bijna geen bronnen uit zijn jeugd. Dus toen ik die jeugdbrief vond van hem als 8-jarige, sorry, was ik al heel erg blij. Van eindelijk een glimp van de jongen die later die man is geworden. En ja, dat je zo dan zo blij bent met je eerste grote verzameling. Of nee, de eerste kleine verzameling. Dat tekent wel hoe hij later is geworden. Hij is echt een verzamelaar geworden. En wat er ook in zit, is natuurlijk zijn geprivilegeerde positie als jongen die opgroeit in een handelsfamilie. Een familie die handelt over de hele wereld. Oost en West staat ook in die brief. En die schelpen komen ook uit Oost en West. Dat geeft natuurlijk ook aan dat geld wat hij zo goed uitgeeft in Amsterdam, dat is voor een deel dankzij de kolonie verdiend. En daar wringt het natuurlijk ook. Dat je denkt, ja, hij was heel menslievend op Amsterdamse schaal, maar dat koloniale systeem stelde hij niet ter discussie. Zoals bijna niemand dat deed, hè, toen. Dus ik weet niet of je hem dat kan verwijten, maar het is wel een contrast wat wringt. En mede daarom vind ik dit zo'n mooi object.
Komt allemaal samen in dat object.
Ja, precies. Ja, en het is precies 200 jaar oud. Dat is toch ook mooi.
Zijn de schelpen origineel?
Ja en nee. De schelpen werden net als de doos bewaard bij de familie. En het was dus eerst helemaal onder het stof en zo. Het museum heeft het prachtig schoongemaakt. Dus die schelpen horen erbij. Maar of ze allemaal uit de 19e eeuw zijn, durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken.
Dankjewel. Ik sta hiernaast Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum. Piet van Egen is er overal in Amsterdam, maar tegelijkertijd is hij ook heel erg onbekend onder heel veel Amsterdammers. Wat maakte dan dat jullie ervoor kozen om Piet van Egen in het zonnetje te zetten? Hij zette zichzelf niet bepaald in het zonnetje.
Ja, goede vraag. Wij hebben in het Amsterdam Museum heel veel werken die ooit tot de collectie van Piet van Egen behoord hebben. Want hij, of eigenlijk zijn kinderen, hebben zijn eigen verzameling van ruim 90 schilderijen, maar ook meer dan 12.000 prenten bijvoorbeeld, aan de stad Amsterdam geschonken. En alle voorwerpen van de stad Amsterdam worden beheerd door het Amsterdam Museum en door het Stedelijk, maar we zijn nu in het Amsterdam Museum. En dit was eigenlijk zo'n deel van onze verzameling. Een verzameling die in totaal ruim 100.000 voorwerpen bestrijkt. Maar zo'n deel van die verzameling dat we nooit of zelden lieten zien. En nu zeiden we dat verhaal dat Laura van Hasselt zo mooi opgetekend heeft in haar boek. En die collectie, die komen heel mooi samen. Laten we er eens een tentoonstelling van maken. En ik moet zeggen, ik ben zelf zo verrast. Ik ken een heel aantal werken. En dan denk je, nou, een beetje romantisch, 19e eeuws. En dan zie je het hier bij elkaar. En het is hoge kwaliteit schilderkunst. Fantastische collectie prenten. En dat we dat nu met al die verhalen van Piet van Egen en wat hij voor de stad gedaan heeft in een tentoonstelling kunnen laten zien. Ja, dat is eigenlijk een cadeau.
Hoe maak je een selectie uit die 12.000 prenten? Dat is een enorm aantal.
Ja, gelukkig heeft ons conservatorenteam dat gedaan. En zij hebben eigenlijk wel een heel heldere leidraad gekozen. Ze zeiden, laten we nou prenten uit die 12.000 kiezen die te maken hebben met het geloof van Piet van Egen. Want Piet van Egen was doopsgezind. Hij heeft dus ook vanuit dat geloof een heel aantal prenten of in opdracht laten maken of aangekocht. En dus relatie geloof zichtbaar in de prenten. Geloof van Piet. Geloof dat hem ook weer inspireerde om zoveel goeds voor de stad te doen. Dat heeft eigenlijk tot die keuze geleid. Maar het leukste zou zijn om ze alle 12.000 te laten zien. Want het is namelijk de grootste collectie Jan Luiken ter wereld. En Jan Luiken was weer een 17e eeuwse prentmaker met heel veel moralistische boodschappen in zijn prenten. Maar 17.000 of 12.000 prenten laten wij niet in één keer zien. Daar zijn ze ook te kwetsbaar voor. Dus je kiest een thema en in dit geval het doopsgezinde geloof.
Ik sta naast Maren de Wit. Je bent conservator voor het Amsterdam Museum. Jullie hebben onder andere beschikking tot 12.000 prenten uit de collectie van Van Eegen. Maar sowieso heeft Van Eegen aan het Amsterdam Museum, aan Amsterdam, ja, een collectie van bijna 100.000 voorwerpen achtergelaten. Hoe maak je daar zo'n selectie in, onderscheid?
Ik denk dat we hier, het verhaal wat we hier willen vertellen is over Piet van Eegen en wat hij eigenlijk heeft gedaan voor de stad. En wat je dus eigenlijk gaat doen, is wat ik met name heb gedaan, is ik ga naar de collectie en ik ga kijken van wat uit onze collectie komt terug in wat hij heeft gedaan op de stad of zijn persoonlijk verhaal. Dus we hebben bijvoorbeeld een hele duidelijke is Maria Magdalena aan de voet van het kruis, want dat was ook het boegbeeld van een van zijn verenigingen. Dus dat was een makkelijke link om te maken.
Dat is de vereniging voor boetvaardige gevallen vrouwen, dat klopt.
Dat is een vereniging opgericht waar mensen, of vrouwen eigenlijk, die onvrijwillig sekswerker waren, werden opgevangen in een asiel. En daar werden ze weer heropgevoed volgens wel echt streng christelijke moraal, dat moet ik er wel bij zeggen, tot dienstbode of dienstmaagd. Zodat ze weer konden als, nou ja, voorbeeldige vrouwen weer tot de maatschappij konden terugkeren. En wie is daar natuurlijk een heel groot boegbeeld voor? Maria Magdalena, want die wordt in de katholieke geloof vaak gezien als, als prostituee of als sekswerker, moet ik zeggen. En het boegbeeld wat je dus ook ziet is dus dan Magdalena, die zit aan de voet van de kruis met haar armen ineengeknepen. Eén rol die biggelt zo over haar wang en ze kijkt omhoog, vragend om vergeving. En dat is ook, denk ik, een beetje hoe Piet van Eegen die vrouwen zag. Het kwam vanuit de goedheid van zijn hart. Hij wilde ze echt helpen, want hij dacht, dit moet anders. Heel veel vrouwen die hij opving waren onvrijwillig in die sekswerk. Die wilden je wel helpen, maar wel op zijn manier.
Maar gebeurde zijn hulp dan ook op een vrijwillige manier? Of vrijwillige manier? Die vrouwen werden geholpen, kregen een dak boven hun hoofd. Die vrouwen hadden er zelf ook... De keuze om daarin mee te gaan of niet?
Ja, het was wel op vrijwillige basis. Je moest wel protestant zijn. Hè? Dat is als je ander geloof was je niet helemaal welkom. Dus alle zielen helpen, maar wel binnen je eigen stramien. Maar die konden daar dus vrijwillig heen als er plek was, ja. Naar asiel, naar het asiel Steenbeek. Ja, het is ook een beetje eng dat het asiel heet. Dat klinkt niet heel gezellig. Maar ja, dat was het wel.
Ja, vandaar. Maar hij heeft ook heel veel gedaan voor niet-protestantse mensen en überhaupt voor de hele stad. Dat klopt, toch?
Ja, ik denk dat bijvoorbeeld de musea, daar mag iedereen gelukkig gewoon naartoe. Maar ook het Vondelpark. Dat is eigenlijk het eerste park waar echt iedereen kon toetreden. Je had daarvoor in Amsterdam wel Artis. Dat was ook een klein park. Je kent het wel bij de dierentuin Artis, maar moest je ook voor betalen om daar binnen te kopen. En het Vondelpark was echt openbaar, dan mocht je gratis naar binnen. Behalve als je natuurlijk bedelaar was of straatventer of karren mee had. Dus er waren wel wat eisen aan verbonden en daarom was er ook een parkwachter en die zat in het huisje. Je kent misschien wel dat huisje bij het begin van het Vondelpark. Nou, daar zat de parkwachter en die hield dat eigenlijk allemaal een beetje in de gaten. Maar in principe had iedereen gewoon toegang tot het park, ja.
En hoe kwam het dat, Van Eek had heel veel geld, maar had ook heel veel mensen en kennis om zich heen. Niet voor niets, hij had dus aan de ene kant het doopsgezinde geloof, goede geld, maar ook goede vrienden.
Ja.
Hoe kwam dat? Was Van Eegen zo'n goede netwerker?
Ja, hij was een ongelooflijk goede netwerker. Wat hielp is dat, kijk, dat familiebedrijf, dat had echt wel aanzien, dat was heel gerespecteerd. Op een gegeven moment wordt hij dan ook president-commissaris van de Nederlandse Bank. Nou, dat gaf helemaal veel aanzien, maar vooral toen zat hij echt als een spin in het web van alle rijke mannen van Nederland, maar in ieder geval Amsterdam. En hij was heel overtuigend. Dus als Van Eegen bij je langskwam, social visit, en zei, ja, ik ben nu met iets moois bezig, we gaan een park maken, we gaan een ziekenhuis bouwen. Blijkbaar was het dan heel moeilijk om nee tegen hem te zeggen, want hij krijgt iedereen mee. Al die projecten van hem zijn met crowdfunding gefinancierd. Dus niet met overheidsgeld, maar gewoon particuliere donaties. En dat zijn allemaal mensen, ook de grote gevers zijn allemaal mensen uit zijn nabije kring. Dus uit zijn handelskring of uit zijn doopsgezinde kring of familiekring. Koning van het netwerken.
Hoe zou dat gegaan zijn bij het Vondelpark? Je bent denk ik niet zomaar even van, oh, laat ik even een park neerzetten. Hoe heeft hij dat verkocht, denk je?
Ja, nou, ik heb het soort van oproep om te doneren voor dit park. De eerste oproep is 1864. En daarin speelt hij heel erg op Amsterdamse trots. Zegt hij, ja, Amsterdam is natuurlijk een van de mooiste steden van Europa. Maar qua stadsgroen is het waardeloos. Zelfs Haarlem heeft een mooier park. En Den Haag, wat hebben wij nou? We hebben niks. En hij komt ook wel eens in het buitenland. Hij kent het Bois de Boulogne in Parijs en Hyde Park in Londen. Dus hij noemt dat soort voorbeelden om aan te geven van, kom op, wij Amsterdammers, we hebben zo'n grootse geschiedenis, zo'n mooie stad en dan niet een park? Dat kan toch niet? Dus dat is één ding. En het ander is eigenlijk veel socialer, dat hij zegt, ja, de rijken, zoals de Van Egens, die komen wel aan hun natuur. En die komen wel aan hun schone lucht, want die hebben allemaal een buitenhuis. Hij had zelf een schitterend buitenhuis in Oosterbeek, toen net gekocht. Anderen hadden een huis in de duinen of in het Gooi. Maar dan schrijven ze, ja, maar ja, de meeste Amsterdammers, die hebben dat niet. Hè? Dus zij moeten toch ook de kans hebben om na het harde werk bij te komen op een mooie plek. Schone lucht, gezonde lucht. Had ook heel veel te maken met gezondheid in de stad. Dus juist voor hen moet dit park eigenlijk komen.
Ik denk dat het komt omdat Van Egen heeft op jonge leeftijd en ook wat later leeftijd reizen gemaakt door Europa. Dus ook naar de grote steden, Parijs, Londen. En eigenlijk alle grote steden die hadden echt een park. Je had het Hyde Park in Londen, Louisville in Parijs. Zelfs in Nederland, Den Haag had het Haagse Bos en Amsterdam had niks eigenlijk. Ja, een beetje dat gebied bij Artis, maar dat was dus ook dus niet toegankelijk voor iedereen. En daar wilde hij echt verandering in brengen, omdat het ook vanuit dat offensief wat hij heeft, hij wilde de mensen helpen en hij geloofde, als je toegang hebt tot frisse lucht, buitenlucht, dan word je daar ook een gezonder persoon van. Dus daar is denk ik dat idee echt ontstaan.
De tentoonstelling is ook een portret van de man Van Egen als een geëngageerd Amsterdammer, iemand die een weldoener was voor de stad. Ziet het museum zich daar een voorbeeldrol in? Ziet het museum in van het goed doen van Van Egen ook een rol die ze zelf willen vervullen?
Nou, wat onze rol vooral is, is aandacht geven aan dit soort weldoeners, mecenassen uit het verleden, maar soms ook in de actualiteit. De rol van het museum is eigenlijk ook de verbinding zoeken met het publiek en met de stad. En verhalen die soms onbekend zijn, ook weer voor en bij voorkeur ook over het voetlicht brengen. Piet van Egen is zo iemand die we te weinig kennen, maar nu dan in de spotlights kunnen zetten. Maar zo zijn er meer. Hier verder in het museum hebben we bijvoorbeeld mevrouw Sofia López Suasso de Bruin. Een portret, een deel van haar collectie, tentoongesteld. En Sofia López Suasso was ook zo'n 19e eeuwse mecenas. Zij heeft haar huis, haar collectie, haar fortuin ook nagelaten aan de stad. En dat is dan ook weer deel van de basis van het Stedelijk Museum geweest. Dus het museum, als het Amsterdam Museum, kan deze mensen weer podium geven, zichtbaar maken, hun verhalen breder vertellen en hun collecties laten zien. En ook weer recht doen aan hun weldoenerschap. Maar ook weer mensen van nu nalaten denken over wat doe ik eigenlijk voor die stad? En hoe voel ik me verbonden? En dan kom je weer op het eigenaarschap en het mede-eigenaarschap. En dat hoort weer heel erg bij het Amsterdam Museum. Want alle werken die hier hangen en die in het Amsterdam Museum bewaard en getoond worden, die zijn van alle Amsterdammers. Want het is de Amsterdam collectie. Dus het is ook van jou.
Mooi. Piet van Egen had voor die tijd was dat eigenlijk bijna geen enkele zakenman. Was helemaal schoon. Heeft een fortuin opgebouwd met onder andere koloniale producten. Spreek je toch al over een podium geven. Houden jullie daar als museum, maken jullie daar keuzes in? Of doen jullie daar nuances aan? Of proberen jullie juist die nuances aan het daglicht brengen?
Goeie vraag. Want dit is inderdaad voor ons ook belangrijk om eigenlijk de breedte van het verhaal en de verschillende onderdelen van het verhaal te laten zien, te laten horen. En inderdaad ook in het geval van Piet van Egen kijken we dan hoe heeft dat handelshuis in het verleden het kapitaal verzameld, met welk geld zijn de goede werken tot stand gekomen, hoe paste dat in de context van die tijd, hoe kijken we daar met de ogen van nu naar. Juist het vertellen van ook het onvertelde in het verleden, de positieve kanten en ook de kritische kijk daarop, de blik van toen en de blik van nu, dat proberen we echt in dit soort tentoonstellingen heel breed en genuanceerd en ook kritisch en soms ook zelfkritisch voor het voetlicht te brengen. En ik denk dat dat bij Piet van Egen op een hele natuurlijke manier ook samengaat. Je ziet wat hij aan kapitaal had, hoe hij het besteedde, hoe hij anderen uit zijn netwerk meenam in het investeren in de stad. En je ziet ook waar de investeringen in het verleden tot kapitaal geleid hebben. En hoe die zijn omgezet in goede werken. Maar de verhalen die daarachter zitten en die ook vaak nog niet verteld zijn, die brengen we ook voor het voetlicht.
Als er over Van Egen wordt gesproken, wordt eigenlijk de meeste mensen denken over aan de Van Egenstraat, aan het Vondelpark. Maar Van Egen is eigenlijk overal in de stad te vinden. Maar toch op een beetje verstopte wijze. Op wat voor manieren kunnen we Van Egen terugvinden in de huidige stad?
Het allerduidelijkste voorbeeld is natuurlijk het Vondelpark. Daar zit de Van Egenstraat ook aan. Dus de link is daar wel makkelijker te maken. Je kan hem vinden met name in de Jordaan op de Willemstraat. Door zijn vereniging ten behoeve van de arbeidersklasse, kort gezegd de VAK. De eerste sociale woningbouwvereniging van Nederland en dus ook van Amsterdam. Heeft hij heel veel huizen die eigenlijk, ik zou niet zeggen krotten waren, maar slecht geïsoleerd. Heel veel mensen op een hele kleine ruimte, vies en vuil, tegen de vlakte gegooid. En daar mooie, gedegen arbeiderswoningen voor in de plaats gezet. En die zijn overal nog, voor net name in de Jordaan, te vinden. Het Prinsengracht ziekenhuis. De naam verraadt het al, die zit aan de Prinsengracht. dat was ook een van de eerste moderne ziekenhuizen van Amsterdam. En ook eigenlijk rondom Museumplein. Van Egen is founding father van het Stedelijk Museum, samen met Sophia Lopez-Wassel de Bruin. Dus het Stedelijk Museum heeft eigenlijk een vader en een moeder, als je het zo ziet. Daardoor indirect is het Amsterdam Museum uit voortgekomen. En hij heeft ook een hele grote rol gespeeld in dat het Rijksmuseum in Amsterdam terechtkwam. Dus eigenlijk wel invloed gehad op de drie grootste musea in Amsterdam. Dus op heel veel plekken, zou ik zeggen.
Wat dreef Van Egen, denk je? In de tentoonstelling is duidelijk naar voren gekomen dat het niet helemaal duidelijk. De persoon zelf Van Egen was heel lastig te vinden in alles wat hij heeft nagelaten. Als je zelf een invulling zou moeten geven aan de drijfveren van Van Egen, buiten natuurlijk zijn doopgezindheid, zou je daar een invulling aan proberen te kunnen geven?
In veel van zijn filantropie. Ik denk dat doopsgezindheid wel echt een hele belangrijke drijfveer is. Je ziet ook in zijn geloofsbelijdenis. Ik ga niet zeggen geen woorden maar daden, maar dat is niet Amsterdam. Maar er staat eigenlijk in andere woorden in van ik wil niet alleen maar in woorden mijn geloof uiten, maar ook echt in daden, dus echt dingen doen. Dus daar zit een sterke motivatie. En bij andere ondernemingen zie je dat op verschillende plekken eigenlijk. Bijvoorbeeld bij het Prinsengracht ziekenhuis. Zijn moeder is jong in het kraambed gestorven. Hij heeft ook een dagboekje waarbij hij bijhield van oké, zoveel mensen zijn erbij gekomen. Zoveel mensen zijn er gestorven. Zoveel van mijn familie is ziek. Dat hield hij gewoon heel regelmatig bij. Dat ze dat laat zien dat hij belang had. En dat hij dat erg vond dat er zoveel mensen stierven. En zijn eigen dochter, die had een tyfusbacterie opgelopen en kon niet meer goed lopen. En die had ook verpleging nodig. Dus ik denk dat daarin die motivatie zit. Maar ja, als je dan weer kijkt naar de sociale woningbouw. Dat heeft denk ik weer een andere motivatie. In de zin dat Amsterdam lag een beetje op zijn gat aan het begin van de 19e eeuw. De Fransen waren net geweest. De stad een beetje leeggeroofd. Nederland was een jong koninkrijk. En die Amsterdammers die wilden gewoon weer terug, vooral die rijke Amsterdammers moet ik zeggen, naar die 17e eeuw. Van Amsterdam was een wereldstad. En we zijn eigenlijk in 100 jaar helemaal van dat wereldpodium afgegleden. Als we kijken naar andere steden die wel die musea hebben, wel die parken, wel gedegen woningen, waar ook nog steeds wel veel mensen doodgingen, want het blijft de 19e eeuw, maar wel betere ziekenzorg. En ik denk dat daar ook een hele erge motivatie zit. Dus zowel bijvoorbeeld bij bepaalde dingen uit zijn persoonlijke leven, maar ook uit die wil en daadkracht om de stad waar zijn familie al sinds de 17e eeuw in woonde, de stad wat ook voor zijn familie als doopsgezind als een veilige haven was, want er waren niet heel veel plekken in Europa waar je als doopsgezind vrijelijk, nou niet vrijelijk je geloof kon bereiden, maar in ieder geval gewetensvrijheid had. En ik denk dat al die aspecten die ik achter elkaar noemde, dat dat echt wel heeft bijgedragen dat hij zei van nou, we gaan de schouders eronder en we gaan dit weer schaffen das.
Ja, mooi gezegd. Je vertelde al, ja, vooral rijke Amsterdammers hadden hier de kans toe. De rijkdom van de familie van Ege is vooral gebaseerd op koloniale rijkdom. Zelf handelde het bedrijf van Ege in koloniale producten. Is het weldoen van Piet van Ege, is dat los te bekijken van dat verleden? Of was dat gewoon iets wat in die tijd erbij hoorde?
Ja, dat is een lastige vraag. Want als je kijkt naar, stel we zouden het hebben over handelshuizen in de 19e eeuw. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou, die handelshuizen hebben gewoon geprofiteerd van de koloniale handel. En dat zie je in dit en dit en dit en dit. En ze moeten dat geweten hebben. En ze wisten dat waarschijnlijk ook. Maar nu hebben we het over één persoon. En één persoon die ook heel veel goede dingen heeft gedaan. En zoals je net zei, nou, hij heeft gewoon een heel groot kapitaal geërfd. Waarin hij dat allemaal kon doen. En dat komt voort uit koloniale handel. Ze hebben nooit in mensen gehandeld, maar ze hebben wel zeker geprofiteerd van die koloniale handel. Investeringen in suikerplantages, in katoenplantages, in tabak, ook uit Java. Dat komt voort uit het cultuurstelsel. Nou, dat is verkapte gedrongen arbeid eigenlijk. Dus dat speelt allemaal mee in zijn hoofd. Dus ik denk niet dat je dat los kan zien. Ik denk wel ook dat je, hoe zeg je dat, moet kijken dat hij ook vast zat in een kapitalistisch systeem. Ik zou niet zeggen van, nou, dit was nou zo, dit is de 19e eeuw. Zelfs in de 19e eeuw wisten ze ook wel beter, want anders was die slavernij en al die hele koloniale handel nooit langzamerhand afgeschaft. Dus er kwam steeds meer besef van, hey jongens, eigenlijk kan dit niet wat we aan het doen zijn. Dus je kan het niet helemaal loszien, maar hij zit vast in dat kapitalistische systeem. Net als dat wij eigenlijk ook nog steeds vastzitten in een kapitalistisch systeem. Dat je een telefoon hebt waar kobalt in zit. Ja, hoe moet je dat zien? Het is niet dat jij dan per se een slecht mens bent als jij dat hebt, want iedereen heeft ook die telefoons. Maar dus zou ik zeggen, het komt er antwoord van nee, ik zou het niet loszien. Ik zou ook niet zeggen dat gebeurde zomaar in de 19e eeuw. Maar ik zou hem wel als onderdeel beschouwen van een kapitalistisch systeem waar hij echt heel veel voordelen heeft uitgehaald. Dus echt wel die kans heeft benut, ook al kwam dat geld dus wel uit het koloniale handel.
Op wat voor manieren zien we dat terug in de tentoonstelling? Hoe hebben jullie dat beeld van Van Ege daar in neer proberen te zetten?
Op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in de handelszaal hebben we dat helemaal grafisch weergegeven, zodat je precies in de tijd kan zien van, nou, waar handelde die familie in? Eerst in Oost, dan in West, dan eigenlijk, hoe zat dat eigenlijk in elkaar? Zodat je echt je eigen beeld kan vormen, want dat vind ik eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Ik wil je niks opleggen, maar je moet het zelf zien. En ook door dus de audiotour, waarbij we 4 experts hebben uitgenodigd om een ander perspectief te geven op eigenlijk wat er gebeurt in de 19e eeuw. Bijvoorbeeld Tim Verlaan, die heeft bij de woningbouw een audiotour gemaakt. En hij zegt weer van, nou, het is heel goed dat Van Ege dat heeft gedaan, die sociale woningbouw. Maar daar, die sociale woningbouw was wel eigenlijk een stapje duurder wonen dan voor de armste van de armste. Dus eigenlijk waren mensen die eigenlijk al geen plek hadden, die werden uit hun woningen gehaald en die konden die nieuwe plekken weer niet betalen. Dus dat was ook weer een vorm van gentrificatie, als het ware. Dus hoe moet je daar weer tegenover kijken? Dus we proberen op die manieren wel andere perspectieven toe te voegen.
We staan hier in de handelszaal met een overzicht van alles waar de familie van Ege in heeft gehandeld.
De familie van Ege kwam in 1662, begonnen ze met handelen in Amsterdam, in hun handelshuis van Ege en Co. Lekker pakkend eigenlijk ook. En ze begonnen eerst met het handelen in met name lakens uit Vlaanderen en met andere producten ook in die oceaan boven Nederland. Volgens mij is dat de Baltische Oceaan. Op een gegeven moment, met de komst van de wereldhandel, waar Nederland dus ook in meedeed, gaan ze handelen met West-Indië. Dus ze brengen daar schepen naartoe en ze handelen met name in tabak, indigo, buffelhuiden, maar ook katoen en ook suiker. Je ziet dan ook dat je obligaties krijgt in aandelen in plantages in Suriname. En ze krijgen meer handel door middel van de handelsbank. Dus daar raken ze ook mee verbonden. Eigenlijk zie je dat die familie voor een lange tijd alleen maar in de West bezig is. En dan vraag je je af, nou, waarom zijn ze niet in de Oost bezig? Nou, dat komt omdat de VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, een monopolie had op de handel in de Oost. En zodra dat begint af te houden, ongeveer rond 1800, zie je dus ook dat die handel zich verplaatst van de West, want dat was eigenlijk ook een stuk minder lucratief en minder winstgevend, zich verplaatst naar de Oost, waar opeens een heel groot vacuüm is gevallen. En dan zie je dat het handelshuis met name gaat handelen in tabak uit Indonesië, maar nog steeds ook al wat investeringen houdt, onder andere in de Holland Land Company in Amerika. Dat het eigenlijk zo een beetje door is gevoerd. Dus ze beginnen echt Nederland en dan gaan ze naar de West en dan langzaamaan gaan ze weer naar de Oost. Dus ze gaan eigenlijk waar de handel het winstgevendst is. Ze zijn daarin best wel flexibel. Daar is waar ze naartoe gaan.
Bestaat het handelshuis van Ege op vandaag de dag nog steeds?
Ja, het bestaat nog steeds. Het heet niet een handelshuis. Het heet nu van de Van Egen Group. Nog steeds in hetzelfde pand aan de Herengracht. Ze handelen niet meer in tabak en katoen. Wat ik wel weet is dat volgens mij in de coronaperiode in 2020 zijn gaan handelen in vitamines. En dat heeft het heel goed gedaan in de coronaperiode, zoals we allemaal weten. En daar zitten ze nog steeds in.
Hebben jullie veel contact gehad met de familie bij het samenstellen van deze tentoonstelling? Die heeft waarschijnlijk dingen aangeleverd.
Ja, met name met Chris van Egen. Hij zit ook in het Koninklijk Uitgundig Genootschap. Van hem hebben we best wel veel bruiklenen ook, vanuit de familie. En we hebben veel contact gehad ook met het handelshuis. Dat is eigenlijk de Van Egen Group. Want zij hebben dus heel veel portretten van bijvoorbeeld het handelshuis zelf of van voorouders van Van Egen die geïnvesteerd hebben in al die gebieden die ik net beschreef. Dus die konden dan als bruikleen inzetten en ook met hen discussiëren van hoe gaan we dat laten zien aan het publiek. En ook met de Nederlandse Bank als het gaat om handel en met name het Stadsarchief. Dus dat is niet echt de Van Egens, maar ze hebben wel eigenlijk bijna alle Van Egens hebben, met name de jongere tak en de oude tak, hebben alle bezittingen, ik denk niet alles, ik denk dat ze zelf nog wel wat dingen hebben achtergehouden, maar aan het Stadsarchief gegeven. Dus daarom hebben we ook dagboekjes en prenten en dat soort dingen.
We staan hier in de handelszaal naast een heel imposante vaas. Deze komt ook, deze komt van de collectie van de Nederlandse Bank, zie ik. Zou je wat kunnen vertellen over die vaas? Wat zien we hier?
We zien echt die vaas en dat voetbeeld waar die op staat is bij elkaar 2 meter 8. Dus echt heel groot. Hij is of verschrikkelijk lelijk, of verschrikkelijk mooi, of mooi verschrikkelijk. Ik ben er nog niet over uit, want hij is helemaal verguld en die ziet er rozen op. En het is gewoon rococo-achtig met marmer in verschillende kleuren en goud. En het is echt een ding, je kan er echt niet omheen.
Ja, dit is echt gemaakt om te laten zien van kijk hoe gaaf. We hebben een vaas van 2 meter met alles erop en aan.
En hij heeft deze vaas gekregen toen hij 25 jaar als president-commissaris moet ik eigenlijk zeggen, voor de Nederlandse Bank werkte. En dat is een taakje wat hem niet heel veel vrije tijd innam. Dus, want hij was natuurlijk hoofd van het handelshuis, maar hij was ook president-commissaris hier. En dat zorgde dat hij heel veel contacten kon opleggen waarmee hij later weer al die, vereniging of filantropie kon doen voor de stad.
Was het een soort eretaak, die commissaris van de Nederlandse Bank? President-commissaris, want het klinkt niet echt als iets wat je er gewoon even bij doet in je vrije tijd. Hoewel het hem dus niet zoveel tijd kostte.
Hij was bankier, dus hij had er ook wel verstand van. Dus dat ging hem waarschijnlijk dus ook wat makkelijker af. En hij was met name in charge om hoe de relaties daar eigenlijk allemaal gingen. En als hoofd van een handelshuis dat over de hele wereld handelde, kon hij dat ook vrij gemakkelijk doen. En al die personen die dus ook bij de Nederlandse Bank werkten, die kende hij ook gewoon persoonlijk. Want zo ging dat toen. Dus ik denk dat dat ook heeft meegespeeld in dat het iets minder tijd kostte dan dat je nu zou indenken. Maar desalniettemin heeft hij wel lekker moeten bankieren en daar ook wel wat tijd in moeten stoppen.
Eigenlijk nog één vraag over de derde zaal. Over de zaal van, want er komen in het verhaal van Piet van Egen komen eigenlijk twee schilders naar voren. Hoe is deze zaal tot stand gekomen?
Nou, we wisten, Van Egen kon zelf best wel goed schilderen en tekenen. We hadden ook wat tekeningen gezien in het stadsarchief. Maar we wisten dit, dat hij tekenles had gehad van de kunstenaars Maria Vos en Adriana Hane. Dat waren twee vrouwen die samen 25 jaar lang in Oosterbeek woonden in een huis wat ze zelf hadden gebouwd als boezemvriendinnen. Meer mag ik er niet over zeggen. Ik weet niet hoe hun relatie tot stand kwam, of in elkaar zat, maar ze deelden ook een slaapkamer. Dus misschien waren ze iets meer dan boezemvriendinnen, misschien ook niet. Ik kan daar niet verder over uitweiden. Maar niet alleen dus Van Egen heeft les gehad van deze kunstenaressen, want zij waren dus wel echt, ze werden ook gezien als kunstenaressen, dat was hun beroep. Maar de zussen en broers van Van Egen en de kinderen van Van Egen, die hebben ook van hen allemaal tekenles en schilderles gehad. En met name die vrouwelijke kunstenaressen wilden wij in het licht zetten, omdat als vrouw mocht je niet werken. Dus die gingen vaak schilderen. Het vaak ook heel goed schilderen als je hier een beetje om je heen kijkt in de zaal. Het is echt niet van de slechtste kwaliteit. Maar ze worden eigenlijk nooit in het licht gezet, omdat hun kunst vaak als minder wordt gezien. Als minder dan mannelijke kunst. En daar wilden wij echt verandering in brengen door speciaal echt een zaal te wijden aan die vrouwelijke kunstenaars in en rondom het leven van Van Egen. Want ja, het waren hobby-schilders, maar ze hadden ook geen toegang tot de kunstacademie. Maar wat ze maakten, desalniettemin, ziet er gewoon heel goed uit. En vooral Maria Vos en Adriana Hane, die waren wel echt kunstenaressen. En Van Egen had uiteindelijk ook 7 werken van Hane in zijn collectie opgenomen. Dus dat laat ook zien dat als kunstkenner, dat was Van Egen wel, dat durf ik wel te zeggen, hij ook echt wel oog had of geïnteresseerd was op het werk van deze twee vrouwen.
Het waren wel natuurlijk vrouwen die konden hebben, die rijke vrouwen die vrije tijd hadden om te gaan schilderen.
Ja, precies. Ik bedoel, als rijke vrouw, je mocht niet werken. Je had wel kunst- en schilderles gehad. Wat deed je dan met je hele dag? Ik heb geen idee. Maar ik denk dat vooral Geert Ruida en Jacoba Huidenkoper heel veel hebben geschilderd. We hebben hier echt best wel grote werken hangen. En dan het tragische, met name van Geert Ruida Huidenkoper, vind ik zelf, is dat zij tentoongesteld heeft gestaan in de tentoonstelling Levende Beesters. Dus waar mannen als Van Egen onder andere werk van kochten. Toen zij volgens mij 18 of 19 jaar oud was. Maar daarna nooit meer, want haar vader werd burgemeester van Amsterdam. En de dochter van de burgemeester kon natuurlijk niet gezien worden dat ze geld verdiende of dat ze werkte. Dus moest ze denk ik daarna stoppen met het exposeren van haar werk. Maar als je hier in de zaal rondkijkt, het feit dat ze is toegelaten bewijst al dat ze echt best wel goed was. Maar ook als je kijkt naar het kamerscherm wat hier staat, het is echt prachtig. En dat heeft ze dan samen met Jacoba van Egen gemaakt, de halfzus van Piet.
Ja, hier denk ik. Ik spreek met Edel Mulder, je bent de vormgever van het Amsterdam Museum. Jij hebt wat heb je eigenlijk allemaal gedaan in deze tentoonstelling? Kan je dat vertellen?
De ruimtelijke en de grafische vormgeving. Dus heel vaak hebben wij externe ruimtelijke vormgevers die de tentoonstelling bedenken. En dan ben ik altijd al degene die het helemaal uit gaat voeren en vanuit het museum meekijkt met het ontwerp van wat is haalbaar. En dat, ja, ik doe het nu 33 jaar, dus dan heb je wel een beetje ervaring. Maar en dan kijk je altijd mee van, is dat haalbaar en is dat slim? Nou, dat hebben we nu eigenlijk helemaal kunnen samenvoegen in één tentoonstelling. Dat, van het begin tot het eind heb ik me eigenlijk gedaan, samen met het team. En dat vind ik altijd heel fijn dat zij de inhoud leveren en ik ga er wat leuks van maken. Nu zie je al dat inderdaad, je krijgt de introductie voordat je naar binnen loopt. En als je de eerste zaal binnenloopt, word je eigenlijk eventjes teruggebracht naar het moment waar het eigenlijk allemaal om speelde. Dus je ziet de collectie die heel mooi opgehangen is tegen een heerlijke kleur, hoor ik iedereen zeggen in ieder geval. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Want
welke kleur is dat?
Ja, dat is beroepsdezenformatie. Dit is de SW6230 Rainstorm.
Want, ja, een soort blauw.
Ja, blauw-groen. Ja. Ik krijg nu ook wel van die verzoeken van de collega's van, oh, ik ga binnenkort verhuizen, kom je mijn huis kleuren? Nou ja, thuis doe ik het nooit, want daar ben ik heel slecht in, vind ik. Maar blijkbaar kan ik het wel. Maar hier word je in ieder geval even naar het Amsterdam van Piet van Egen gebracht. En dat doen we aan de hand van de kaart van Amsterdam. Met even een aantal plekken aangegeven waar zijn hoofdrol zich afspeelt. En foto's uit die tijd van de plekken. Zodat je een beetje een soort time machine hebt dat je naar het Amsterdam van 1889 gaat. En dat is het jaar dat hij overleed. En dit is dus echt zoals hij de stad achterliet. Nou, je ziet de grenzen. Er was nog een renbaan waar nu het Museumplein is. Nou, het lijkt me heel erg gezellig. Het Vondelpark lag echt aan de rand. En het Stedelijk Museum is er nog niet, want dat is na zijn overlijden pas gebouwd. Maar het Rijksmuseum wel. En als Amsterdammer is dat heel leuk om dat te zien. Wat ik zelf altijd heel leuk vind, is, we staan nu in die galerij te kijken, dat je steeds iets anders ziet. Heel vaak heb je dat een tentoonstelling allemaal witte muren heeft of allemaal gele muren. Maar doordat de zalen hier steeds een andere kleur hebben, blijf je eigenlijk getrokken door het blik waar je naartoe gaat. Van, het wordt steeds zo, daar is wat anders naar, wil ik wel kijken.
En kan je me iets vertellen over de keuzes die je gemaakt hebt voor de kleuren?
Het moest een beetje goed historisch zijn. En wat ik zelf altijd heel mooi vind is bij deze, die schilderij met die gouden lijsten, die wil je echt uit laten knallen. Dus dan moest het een beetje barok en zwaar. Het is altijd heel eng als je zo'n kleur moet kiezen. En dat doe je eigenlijk allemaal op het scherm. En op een gegeven moment ga je wel plankjes schilderen en dan ga je kijken hoe werkt dat. Ja, en dan ben je op een gegeven moment gewoon heel blij verrast. Hier de familie, dan heb je al dat we hebben gekozen ook om een lambrisering te doen. Dus zo'n rand aan de onderkant. Dat geeft vroeger, we zaten eerst te kijken naar zo'n hele mooie barokrand. Zo'n reliefrand en eigenlijk mooie houten lambrisering. Maar ja, dat wordt gewoon te gek. Dat is vrij kostbaar, vooral als je al die zalen wil gaan doen. Dus we hebben het eigenlijk puur in kleur hebben dat een lambrisering gegeven. Nou, daarna komen we bij de vrouwen binnen de collectie, binnen de kunst. Daar heb ik een zachtere roze voor genomen om toch een beetje dat vrouwelijke eruit te halen. En dat kwam ook heel mooi terug in een aantal van de schilderijen die daar hangt.
Ik dacht dat het te maken had met het arbeidersidee. Daarachter.
Daar kreeg je de woningbouw. Ja. En daar heb ik inderdaad wel een beetje zo'n baksteen het rood genomen. En de lambrisering is daar wat gelig voor het mortel van de stenen. Omdat inderdaad woningen, ja, wat ga je erbij kiezen? En aan het eind heb je een heel mooi fel turquoise. En dat was eigenlijk de kleur die onze vormgever voor het campagnebeeld had gekozen. En dat knalt lekker in de stad. En die hebben we ook hier terug laten komen. En het mooie is dat steeds aan het eind een plek is waar je naartoe loopt. En dat, ja, we hopen de bezoeker daarmee te trekken en te blijven verwonderen, zodat hij hele mooie dingen ziet.
Dat is gelukt volgens mij. En je hebt ook een soort binnentuintje gemaakt. Een vondelparkzaaltje.
Het Vondelpark hebben we nagebouwd, want dat heeft hij gemaakt. En daar had ik echt hele wilde ideeën voor. Maar ja, cultuur is eigenlijk al heel erg arm. We kunnen niet zo heel veel realiseren. Zeker als een tentoonstelling niet zo lang staat, dan moet je naar het budget kijken. Dus ja, ik had daar een heel mooi grindpad en een grastapijtje en een soort 3D-boom. Nou, die 3D-boom, dat is een grafische boom geworden, maar wel een bankje uit de collectie kunnen pakken. En dat is het bankje wat normaal bij ons museum aan de Kalverstraat staat. Daar heb je de jongensbinnenplaats en de meisjesbinnenplaats. En rond de boom, de Wilhelmina-boom die op de jongensbinnenplaats staat, daar staat normaal een bank. Die is nu niet, omdat het gebouw staat leeg. Dus hij zit in het depot. En onze restaurator heeft een hoekbankje ervan gemaakt. Dus het is wel een bankje uit die periode. Want eerst had ik aan zo'n krulbank te denken, maar dat is heel erg 1900. Of tenminste, 20e eeuw. En dit bankje is echt ook wel uit die periode. Dus dat is wel heel leuk.
Ah, mooi. Je had nog een bankje over. Ja. Wat vind je zelf best gelukt, zeg maar?
Ja, ik ben heel erg blij met de kleuren. En ja, ik vind de schilderijen prachtig. Dus. En ik vind het een mooi compleet geheel. En dat hoor ik. En dat ben ik nooit zo goed in het ontvangen van complimenten. Maar mijn directeur zei van, moet je gewoon zeggen dankjewel. Vind ik ook.
Ik vind het een mooi compleet geheel.
Ja, dankjewel.
Edo Mulder, dankjewel.
Jullie ook.
Ik sta naast Laura van Hasselt, de gastconservator van deze tentoonstelling. En schrijft ze van het boek
Geld, geloof en goede vrienden.
Je hebt er zeker 7 jaar over gedaan. Wat maakte dat je het 7 jaar volhield met Van Egen?
Ja, het is best lang om het met één man uit te houden. Dat is eigenlijk moeiteloos gelukt, omdat die man zelf zich met zoveel bezig hield. Dus hij was bezig met ziekenzorg en met woningbouw en met kunst verzamelen. En zo gaat het maar door. Dus door hem mocht ik me ook met alles bezighouden. Maar dan in 19e eeuws Amsterdam. Dus dat wordt niet snel saai.
Was het dan ook heel makkelijk om overal ergens iets over te vinden?
Nee, het was helemaal niet makkelijk. Althans, hij heeft dus allemaal verenigingen opgericht. Bijvoorbeeld een vereniging om een ziekenhuis op te richten of om een park neer te leggen. Die hebben archieven en de meeste liggen bij het stadsarchief. Nou, die heb ik doorgeploegd. Maar er was ook een enorm familiearchief, 300 dozen. En toen ik daaraan begon, was dat totale chaos. Dus alles lag door elkaar. Ook verschillende generaties, verschillende CP van Egens, brieven, schetsboeken, notariële actes. Dus om daar een beetje vat op te krijgen, dat heeft me echt een hele tijd gekost. Maar het was ook heel leuk, want je wordt steeds weer verrast door een, ja, een vondst die je doet. En soms was het ook heel frustrerend, want hij was een echte doopsgezin in de 19e eeuw. Weet je? Die schreeuwen niet van de daken wat ze voelen of vinden. Het is altijd heel discreet. Dus soms moet je echt wel tussen de regels doorzoeken of een kleine flart in een brief. Dat je denkt, oh hier, nu zie ik even de man achter de naam, de mens achter de naam. En ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk aan elkaar te puzzelen. Maar er blijven altijd heel veel dingen die je nog zou willen weten. Die je niet, waar je nooit achterkomt. Maar,
Was dat de stijl van Van Egen? Hij heeft eigenlijk nergens zijn naam aangebonden. Bijna nergens, dat klopt toch?
Ja, klopt. Nee, nergens. Dat was heel erg zijn stijl. En ook wel, ik doopsgezin, de stijl. Je moet wel goed doen, maar dat moet je in stilte doen. Daar moet je niet over hebben. Moet je niet van de daken schreeuwen. Dus geen Van Egenpark, maar het Vondelpark. En dat er wel een straat naar hem genoemd is, daar kon hij niks aan doen, want dat is gebeurd na zijn dood.
Is Van Egen eigenlijk te weinig geëerd met alleen de straat? Wel de mooiste straat, misschien, die hij had kunnen krijgen naast zijn eigen park. Maar verder zien we in hedendaags Amsterdam niet meer zoveel aan hem terug.
Nou, ik vind eigenlijk dat hij deze tentoonstelling wel verdient. Ja. Het is niet een man om een standbeeld van te bouwen. Dat had hij volgens mij gruwelijk gevonden. En ja, bovendien standbeelden. Ik weet ook niet of dat nog iets van deze tijd is. Maar een tentoonstelling mocht hij wel hebben, vond ik.
Bovendien, standbeelden, de mensen die op een standbeeld staan, waren vaak helden die ook een keerzijde hadden. Het fortuinval van Egen had misschien ook een keerzijde. Hoe heb je dat in deze tentoonstelling proberen te verwerken?
Ja, dat had zeker een keerzijde. Want de familie, ook al voor zijn tijd, hebben heel veel geld verdiend aan handel in koloniale producten. Ze hebben nooit in mensen gehandeld, maar wel in producten van slavernij, producten van kolonialisme. En we hebben een zaaltje gewijd in deze tentoonstelling aan de geschiedenis van het handelshuis van Egen. En daar hebben we het ook daarover. Waar komt dat geld nou vandaan? Waar die dus in Amsterdam echt toch hele mooie dingen mee heeft gedaan. Maar zijn wereld was Amsterdam en niet de kolonie.
Hoe komt dat? Dat zijn wereld Amsterdam was, denk je?
Nou, de Van Egens zijn in de 17e eeuw naar Amsterdam gekomen. Dus zijn voorouders. En sindsdien altijd in Amsterdam gebleven. Dus voor hem, ja, dat was gewoon. Hij woonde er, hij werkte er. Iedereen die kende, als zijn familie woonde, werkte er. Dus het was echt zijn thuis. En tegelijkertijd, je kan ook zeggen, in de 17e eeuw zijn ze gevlucht, de doopsgezinden. De doopsgezinden van Egens uit Vlaanderen, vanwege dat geloof. En in de noordelijke Nederlanden, het is niet zo dat men daar nou heel enthousiast was over de doopsgezinden, maar ze waren wel protestant en als ze er niet te veel rugbaarheid aan gaven, dan konden ze hun gang gaan. En dat zorgt misschien ook wel voor een soort dankbaarheid ten aanzien van de stad waar ze hun geloof mochten beleiden. Kijk, zo heeft hij het zelf nooit gezegd, hè? Dus dit vul ik nu in. Maar hij had wel een enorme trots op Amsterdam en verbondenheid ermee. En ook een gevoel van, wat je dan noemt noblesse oblige. Als je zelf veel geld hebt, dan heb je eigenlijk ook wel de plicht om daarmee iets te doen voor mensen die het wat minder goed hebben.
En hij vond ook een beetje dat Amsterdam daaraan toe was. In wat voor staat keerde Amsterdam begin 19e eeuw?
Nou, Amsterdam was er zeker aan toe. Want Amsterdam heeft niet veel momenten in de geschiedenis gehad dat het zo slecht ging als in de eerste helft van de 19e eeuw. En dat komt omdat Amsterdam was bezet geweest door de Fransen. En die Fransen die hadden eigenlijk de handel stilgelegd, de haven stilgelegd. De staatskas geplunderd en ook nog eens allemaal jonge mannen opgeroepen voor de dienstplicht in Rusland. En die zijn nooit meer teruggekomen. Dus toen in 1813 die Fransen waren verslagen, ja, toen was Amsterdam min of meer failliet. Enorme armoede, bijna geen werk meer. De bevolking was gekrompen en de stad was ook echt vervallen. De grachten liepen niet goed door, dus die stonken ook nog eens. Die werden als een soort open riool gebruikt. Er waren heel vaak epidemieën waarbij dan weer hele enorme aantallen Amsterdammers doodgingen. Dus er was zoveel mis in Amsterdam. Je had echt wel... Er moest echt heel veel gebeuren. En Van Ege heeft, niet in zijn eentje, maar met een groep medestanders daar ongelooflijk veel in betekend.
Dag luisteraars, vandaag was er niemand te gast, maar waren wij zelf als redactie te gast bij het Amsterdam Museum aan de Amstel. Hier spraken wij onder andere met Laura van Hasselt, de schrijfster van het boek Geld, Geloof en Goede Vrienden, de tentoonstelling Amsterdam van Piet van Ege, hoe een koopman een stad heeft veranderd, is tot en met 30 juni te bekijken in het Amsterdam Museum aan de Amstel. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur een gerust een bericht via sociale media of mail naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kan je hem terugluisteren of delen. Mijn naam is Max Waterhuis. Bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam. Ik wens u nog een hele fijne zondag.